Gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk aanwezig, die verbonden zijn met vele anderen die buiten dit gebouw meekijken en meeluisteren, we heten elkaar hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Stijf uit Ede. Gemeenteleden worden uitgenodigd aanbevelingen in te dienen voor de vacatures van 2 wijkouderingen en 1 diaken. Deze kunnen tot uiterlijk 31 december worden ingeleverd bij de scriba van de kerkraad Oudering Stam. In het bijzonder worden jongeren uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Misschien heb je nog nooit eerder naam ingediend. Het is de gelegenheid voor om dat wel te doen. We hopen dat hier, dat wij allemaal hier gebruik van zullen maken. Bent u mee om nieuwe ambtsdragers? Het is alweer een goede gewoonte geworden. De kerk die wekelijks op vrijdagmorgen open staat van 10 tot 12 uur. Om binnen te lopen, voor behoefte aan stilte, een gesprek of om rustig rond te kijken. Iedereen is welkom, probeer het eens en neem iemand mee. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. De tweede is voor het werk van Stichting Gaven om de vluchtelingen in ons land. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is uit de lofzang van Maria vers 1 en 7. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat. Zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Maria vertolkt haar blijdschap over wat God met en in haar deed. Zingen met haar na en loven we God, omdat Hij de vervulling van zijn belofte ook aan ons laat zien en verkondigen. We zingen vers 1 en 7 uit de lofzang van Maria. We wensen elkaar hier, thuis of op een andere plaats, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. Gemeente, op deze derde zondag van Advent, als wij van stap tot stap, van week tot week naderen richting kerst, houden we ook de lofzang gaande. We zingen uit het liedboek van Israël, Psalm 145, het eerste en het tweede vers. En nadat wij in verbondenheid met de wereldwijde kerk ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof beleden hebben, willen we ook het zesde vers van dezezelfde psalm zingen. Maar nu eerst het eerste en tweede vers van Psalm 145. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons bidden. Heere onze God, u brengt ons samen opnieuw op deze zondag van Advent, stap voor stap mogen wij op weg gaan naar het kerstfeest. In deze donkere tijd van het jaar ontsteekt u het licht. Soms zijn wij er helemaal niet aan toe. Maar u neemt ons mee. Zondag tot zondag. We komen in dit uur samen in het besef dat u de Alfa en de Omega bent. De eerste en de laatste letter van het alfabet. Dat u alles omvat. Omdat u de Almachtige bent. Wat is uw macht groot? En wat is uw trouw onwankelbaar? En wat zijn wij u dankbaar dat alles van het begin tot het einde in uw handen ligt. Niet in de laatste plaats, uw eigen gemeente. En in dat besef ontmoeten wij elkaar vanavond. Dat u juist op deze plaats gemeenschap met ons zoekt, met ons oefent. En dan bidden wij tezamen, wil ons met u verbinden. Want dat is niet iets wat wij vanuit onszelf kunnen bewerkstelligen. Zend daarom ons uw Heilige Geest. Kracht in onze zwakheid, licht op Christus. En bewaar ons ervoor om het te zoeken buiten uw woord en belofte om. Maar om het in alles van u te verwachten. Van stap tot stap. Al staat het duister, misschien nog zo donker om ons heen. En zijn we er helemaal niet aan toe. Mogen wij ons desondanks aan u toevertrouwen. Onze ogen opheffen van de omstandigheden af naar u toe. Bron van barmhartigheid. Doe uw aangezicht over ons lichten. En wees ons alstublieft genadig. In Jezus' naam. Amen. Voor deze Adventszondag koos ik een Adventspsalm. Psalm 130. Psalm 130 als onze hoofdlezing vanavond. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Uit het Nieuwe Testament willen we lezen uit Openbaring 2. Daar vinden we een aantal brieven. In de tweede brief aan Smyrna, beschreven vanaf vers 8, Openbaring 2, vers 8. Die brief willen we naast Psalm 130 lezen. Openbaring 2 vanaf vers 8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Dit is het woord van God. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij zingen uit de berijming van Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Psalm 130, 1 en 2. Meent in aansluiting aan de verkondiging willen wij verder zingen uit Psalm 130, maar dan nieuw berijmd vanuit Weerklank. Ik blijf de Heer verwachten, het derde vers, en hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. 3 en 4 van Psalm 130, direct naar de preek, het Weerklank. Gemeente van Christus, kerst binnen handbereik. Zo lijkt het op dit moment van het jaar. Alle winkels in Ede, en het zal hier in de omgeving niet anders zijn, wijzen naar het naderende kerstfeest. Versieringen, verlichtingen, speciale inrichtingen van winkels, speciale kerstproducten, extra dikke kerstnummers van de meest uiteenlopende bladen, extra dikke puzzelboeken, noem maar op. In ieder geval, de maand december is een echte feestmaand. Zo wil de middenstand ons doen geloven. En de wereld om ons heen. Je kunt het overal aanmerken. Het kan je niet ontgaan. Toch ligt het in de kerk wel wat ingewikkelder. Zij kent al eeuwenlang de traditie van een periode die aan kerstfeest voorafgaat. De tijd van Advent. 4 weken lang. Blijkbaar is er tijd nodig om in Bethlehem te arriveren. Een tijd van voorbereiding, een tijd van inkeer. Eerst is er een periode van wachten, van verwachten. En daar zit eigenlijk ook wel een stuk wijsheid in, als je er zo over nadenkt. Want gemeente, het zou wel eens betekenis kunnen hebben dat Advent 4 weken duurt en kerst hooguit een dag of 2, misschien 3. Daar zit ook een stuk barmhartigheid in. En het komt ook veel beter overeen met het echte leven. In ons leven is het vaak meer wachten en verwachten, meer hopen en uitzien naar dan feest. De adventstijd is een oefening in wachten. Wachten op God. En daarmee staan we ineens midden in Psalm 130. Een echte adventspsalm. Wachten is daar ook het kernwoord. Echt een adventslied. Mijn ziel wacht op de Heer. Ik verwacht de Heer. Meer dan wachten ze op de morgen, wachten ze op de morgen, wachten, wachten, wachten. Het is een pelgrimslied, zo staat er boven. Een lied dat gezongen wordt op weg, op bedevaart naar Jeruzalem. Er is hier een pelgrim aan het woord. Iemand die uit de diepte opklimt naar de heilige stad. En hij maakt zich op om God te ontmoeten. En nu moeten we natuurlijk bedenken, gemeente, dat het woordje ik in de psalmen altijd veel breder is. We moeten niet denken aan een eenzame dichter die ergens op een stille kamer een psalm dicht. Als een eenzame figuur die wat woorden, wat letters op papier, op, aan het papier toevertrouwt, wat letters op papier schrijft, zijn eigen diepe emoties en gevoelens. Nee, deze pelgrim die in Psalm 130 aan het woord is, is de tolk van het volk. We horen Israël hier zingen en bidden. En er wordt tot God geroepen vanuit de diepte. Je kunt natuurlijk zeggen, ja,
dat is wel logisch.
Want die pelgrims die zijn op weg naar Jeruzalem, die klimmen vanuit het dal omhoog naar het hoger gelegen Jeruzalem. Dat uit de diepte, dat heeft te maken met hoogteverschil. En toch denk ik, gemeente, dat het hier beslist meer betekenis heeft. En dat het vooral met geestelijke diepte te maken heeft. Met diepten van ellende. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, heeft de klank van waterdiepten, afgronden. Iemand als Jona, die gebruikt hetzelfde woord als hij in het binnenste van de vis zit. Als hij in het ingewand van die vis zit en dan zegt hij, wateren omringden mij, ze bedreigden mijn leven, de diepte omving mij. Daar hebt u dat woord. De diepte, dat is wat je gevangen houdt. Waarin je je voelt wegzinken. Het water dat je dreigt te verzwelgen. De afgrond waarin je helemaal alleen bent. Het water stijgt tot je lippen uit de diepten. Die diepten roep ik tot u, o God. Ik schreeuw tot u, o God. Zo staat het er eigenlijk. En we hebben daar allemaal wel onze gedachten bij. En misschien hoeft u niet eens lang na te denken wat de diepte is in uw leven. De diepte kan zijn de rouw om een geliefde. Of dat verpletterende bericht dat alles zo anders heeft gemaakt in je leven. Diepte van ziekte, van depressie, van zorg. Die psychische ziekte. Een bodemloze put. Zonder licht. Zonder uitkomst. Of een leven dat zo haaks staat op de verwachtingen die je ervan had. En de helft van onze tieners kampt momenteel met psychische problematiek. Oh nee, en het hoeft niet eens. Het hoeft niet eens in de dieptepunten van je leven te zijn dat je de diepte ervaart. Ook als je in de kracht van je leven bent, als het je voor de wind gaat, als je succes hebt, kun je erdoor worden overvallen. Kan het je aangrijpen dat het allemaal ijdel is, lucht, damp, leegte. En kan je je zo intens eenzaam voelen. Ver van God vandaan. De psalmdichter heeft het ontzettend moeilijk en hij roept tot God. In zijn nood. Maar het valt me op, gemeente, dat daarmee nog niet alles gezegd is. In deze psalm wordt ook gesproken van ongerechtigheden. De diepte moeiten worden ook verbonden met schuld. En dat is wat deze dichter, als je het meeleest, het meeste dwars zit. Als God, als u Heere, op de ongerechtigheden let, wie zal bestaan? Waar blijf je dan? Blijkbaar is hier de zonde in het geding. Het is niet langer zo'n populair woord. Ik realiseer me dat. Maar zonde is toch in de Bijbel dat je het doel van je leven mist. God de eer ontneemt die hem toekomt. Dat we over God gaan praten in plaats van met hem. Dat ik boven God wil staan. Dat ik mijn naaste de rug toe draai. Dat ik alleen maar aan mezelf denk. En wat zou er nou gebeuren als God al die donkere bladzijden van mijn leven, al die ongerechtigheden in gedachtenis houdt, bewaart? Stel je voor. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere, want als u zich voor ogen stelt wat wij misdaan hebben, alle daden waarmee ik de verhouding met u en met anderen en met mezelf heb verknoeid, wie zal dan bestaan? Ach, daar moet je niet zo voor inzitten. Hoor je tegenwoordig steeds meer stemmen om je heen. Over zonde en schuld, over het oordeel, over onze zonde. Dat is allemaal van die zware taal. Moeten we het daar nu altijd over hebben in de kerk en zeker nu zo vlak voor kerst. Het maakt het zo ongezellig eigenlijk. Ja, nu hebt gelijk. Als die zware taal doel in zichzelf is, heeft het geen enkele betekenis. Luther zegt bij deze psalm, wat helpt het me? Wat helpt het me als mensen mijn zonden niet belangrijk vinden? Wat helpt het me als ik mezelf mijn zonden vergeef? Het gaat erom dat God ze me kwijtscheldt. En gemeente, dat is ook de wonderlijke rust die er opgesloten ligt in die woorden van vers 4. Maar bij u is vergeving. Opdat u gevreesd wordt, het roepen en schreeuwen van de dichter komt tot rust in de blijde wetenschap dat er bij God vergeving is. En als er bij hem vergeving is, dan is er hoop. De dichter van Psalm 130 beseft dat God tegenover hem staat. En daarom buigt hij zijn hoofd, zo vertrouwt hij zich aan God toe. Met een diep en heilig respect voor God. Met verwondering, maar ook met vertrouwen. Maar bij u is vergeving. En daar vertrouwt de dichter op. Dat er bij God milde handen zijn en vriendelijke ogen. Dat hij raad weet met onze schuld. Dat hij de ongerechtigheden wegdoet, ze vergeeft. Die belofte draagt de pelgrim. Daar houdt hij zich aan vast. Daar rust hij in. Zo wacht hij op God. De Daar zit voor ons gevoel wel een vreemd element in. Wachten op God. Mijn ziel wacht op de Heere. Deze dichter weet toch dat er bij God vergeving is. Dan is het toch allemaal voor elkaar. Wat wil je nog meer? Ja, maar nou wil deze pelgrim zo graag dat Gods heil ook tevoorschijn komt. Dat het ook echt licht wordt, dat de nieuwe dag aanbreekt. Dat de belofte van vergeving en verlossing ook helemaal in vervulling gaat. Dat hij heel concreet wordt bevrijd van de banden van de zonde die hem gevangen houden. Van de diepe nood waarin hij verkeert. Met rijkhalzend verlangen ziet hij daarnaar uit. Zo doe hij ook aan mij. Wachten op God. Wachten op de vervulling van Gods belofte. Dat is Advent. En dan kijken we niet alleen naar de geboortedag van Jezus op aarde meer dan 2000 jaar geleden. Nee, dan kijken we vooral ook verder. Over de kribbe heen. We moeten net als de dichter leren wachten op de morgen. Intens en gespannen uitzien naar het ogenblik dat de dag aanbreekt. Dat het heil van God in volle glorie tevoorschijn komt. Dat deze wereld in nood wordt bevrijd, verlost. Dat de schepping die zucht als in warensnood wordt vrijgemaakt. Dat heel Gods volk uit Joden en heidenen bijeen wordt vergaderd. Dat we worden gered uit onze diepten van gebrokenheid en tranen en pijn. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Dat is het beeld van een stadsmuur of een stadspoort wat hier wordt opgeroepen. In een van de steden van Israël. Buiten is het donker. En in het donker kan er van alles gebeuren. Zomaar kunnen de vijanden toeslaan. Er kan gevaar dreigen. Ja, maar weet, op de stadsmuur wordt gewaakt. Door de wachter. Er wordt niet afgewacht. Dat is heel passief. Er wordt niet afgewacht, maar actief gewaakt. En waken is een moeilijk werk. En dat drong pas tot me door toen ik ooit eens een militair sprak die in oorlogsgebied gediend had en die wacht moest lopen. En hij vertelde me hoe zwaar hij dat had gevonden. Wacht lopen. In het stikke donker. En hoeveel energie dat kostte. Waken. Hoe zwaar werk dat eigenlijk is. En hoe hij verlangde naar het licht van de nieuwe morgen. Daar zag hij dan gespannen naar uit, want dan kon hij van zijn taak verlost worden. Dan was de nacht voorbij en dan hoefde hij niet langer te waken. Kon hij zijn wachtpost verlaten. Actief werk. Wachten, waken. Voor de dichter van Psalm 130, gemeente, is het dus nog nacht. Zeker, hij weet dat er bij God vergeving is. Hij weet zich gedragen door die belofte, maar zijn daarmee meteen alle problemen opgelost in je leven? Ik heb met het klimmen van de jaren, gemeente, steeds meer moeite gekregen met die gedachte. En ik hoor hem om me heen nog dagelijks, bijna dagelijks. Toen Jezus in mijn leven kwam, nou, toen werd mijn huwelijk gered. En toen kreeg ik, nou, toen kreeg ik een baan en ik raakte uit de schulden. En er gebeurden allemaal hele wonderlijke dingen, alles kwam goed. Eén grote successtory. Wat er dan vaak nog wel bijgezegd wordt is, als je het maar wil geloven. Nou, en ik wil dat ook niet bagatelliseren, gemeente. Laten we vooral niet te klein denken over wat God allemaal daar niet kan en doet. Daar hebben we ook echte voorbeelden van. Maar laat u zich alstublieft er niet door te neerdrukken als het in uw leven anders is. Laat dan in ieder geval in uw leven de vraag niet toe of uw geloof al dan wel of niet wat voorstelt. Omdat zulke wonderlijke dingen in uw leven niet gebeuren. U niet zo'n grote successtory kunt vertellen. Ik zou u liever willen wijzen op de dichter van Psalm 130. Let daar eens op. De belofte is licht, maar de nacht staat zo donker om hem heen. Er is het al reeds van Gods belofte en het nog niet van de nieuwe morgen. Je voelt er de spanning in. Het uithouden in die spanning, dat is geloof. Dat is advent. Het komt aan op volharding, wachten, hopen. Hopen op Gods woord. Maar het vertrouwen op God maakt de omstandigheden niet altijd anders of beter of gemakkelijker. Oh nee, het kan de situatie waarin we zitten juist soms veel moeilijker en complexer maken. Denk al alleen maar aan de broeders en zusters in bijvoorbeeld in China. Om te wachten op God. En ik denk aan het Bijbelse voorbeeld wat we lazen, aan die gemeente van Smyrna in Turkije, waar Christus een brief aan schrijft. Het is een brief waarin diepe liefde doorklinkt voor deze gemeente. Christus prijst haar standvastigheid en trouw, maar wil dat ook zeggen dat het de gemeente goed gaat, dat ze opbloeit en groeit en wat al niet meer. Nee, integendeel. Integendeel, de christenen in Smyrna worden gediscrimineerd, ze worden veracht, ze zijn hun leven niet veilig en niet zeker, ze worden bedreigd. Wie wacht op God, wie zich houdt aan die andere Heer, Jezus Christus, zal dat met zijn bloed bezegelen. Eerst in de gevangenis en daarna in de arena. De belofte is licht, maar de nacht staat zo donker om de gemeente heen. De gemeente van Smyrna is arm en wordt verdrukt. Ze moet lijden en misschien wel sterven. Wachten op de nieuwe dag is soms zo ontzettend zwaar en moeilijk. De golven en baren van de diepte gaan over je heen. En toch zegt Jezus in Openbaringen 2, toch, ook al bent u arm en wordt u verdrukt en moet u lijden, u bent rijk. Ja, ze zijn rijk omdat ze wachten op hun Heere en hun God. Omdat ze trouw blijven aan zijn zaak als wachters op de morgen. En dan lezen we wat Jezus zegt, vrees geen van de dingen die u lijden zult, wees niet bang, zijt getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens, de lauwerkrans van de overwinning. In Smyrna hoeven ze niet bang te zijn. Ze blijven trouw tot in hun dood. En ze hebben één belangrijke drijfveer. Omdat Jezus het zegt. Hij die de eerste en de laatste is. Die dood geweest is en weer levend is geworden. Hij is zoals hij heet. Redder. Redder van? Redder van zonde en zondaars. En daarom houden ze het vol in Smyrna. Die belofte houdt hen overeind, midden in de nacht, omdat Jezus hun koning is, die de dood heeft overwonnen, die komen zal in heerlijkheid. En dat te weten, gemeente. En dat te weten is hun genoeg. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Gemeente, de nacht is lang en dikwijls heel donker. Maar ook wij mogen volhardend wachten op Christus, op de nieuwe dag. Want als het waar is dat er bij God vergeving is, en dat is toch waar. En als het waar is dat Christus de levende is, de eerste en de laatste. En dat is toch waar. Dan hebben de diepte niet het laatste woord. Onze zonden niet. Onze tranen niet, niet de gebrokenheid. En niet de verdrukking. Zelfs niet de dood. Maar de Heere bij wie goedertierenheid is. En veel verlossing. Die zo ver strekt voor zijn kinderen. Zal C.S. Lewis laten schrijven. Die zo ver strekt voor zijn kinderen. Dat eenmaal in de hemel bij Christus. Met terugwerkende kracht. Al mijn geleden leed op aarde. In heerlijkheid zal worden verslagen. Dat, gemeente, dat zijn de eerste tonen van Advent. En wij worden met elkaar in deze tijd van Advent geoefend in wachten. Niet passief, actief wachten. En waken. Wachten op God. Uitzien naar de morgen. De vraag is wel, gemeente, of wij deze taal, deze geloofstaal, nog wel begrijpen. Want wij houden niet meer zo van wachten, toch? We zijn niet meer zo van wachten. We schakelen het liefst over van Sint naar Kerst. En als ons appje niet in een mum van een tijd beantwoord wordt, vragen we ons af wat er aan de hand zou zijn. Dat zit zo in onze cultuur ingebakken. Alles moet snel. En we raken gauw verveeld en de ene rage is er nog niet of de andere mode dient zich alweer aan. Bevalt het programma op de ene zender niet? Nou, dan is er vast wel een ander kanaal. Ware liefde wacht, zeggen sommigen. Maar ja, als je dan toch verliefd bent, waarom zou je dan wachten om alles te beproeven en te bezitten? En dat ongeduldige levensgevoel dringt zich ook op in de wereld van geloof. Ook in de kerk willen we tegenwoordig op onze wenken bediend worden. En ik denk wel eens, gemeente, dat het in de kerk tegenwoordig een beetje moet gaan als de cup à soupe manier. Cup à soupe, ik hoop niet dat er een vertegenwoordiger van in de kerk zit vanavond. Cup à soupe, u kent dat misschien wel, dan heb je zo'n zakje. En daar zit een soort iets chemisch in. En dat doe je dan in een kom. En dan giet je heet water over en dan roer je een keertje en dan heb je soep. Soep? Is dat soep? Dat is niet geduldig en eerbiedig de Bijbeltekst uit laten spreken. Oh, staat dat er? Het is niet stevig met elkaar doorpraten en het geloofsgesprek voeren over wat dit gedeelte nu precies zegt en hoe het ooit in levens van mensen heeft doorgewerkt en in de generaties en welke betekenis het had en hoe het weer doorgegeven is. We ervaren ook hier in zoveel onrust, geeft deze Bijbeltekst antwoorden op mijn vragen. Wat heb ik eraan wat hier staat? Wat kan ik ermee? Hoe werkt het in mijn leven? Doet er een beetje heet water overheen, een keertje roeren. Klaar is Kees. Kuppensoep. Geloof. Geloof moet je in de schoot geworpen worden. Liefst in hapklare brokken. En als ik me er niet blijer door voel en gelukkiger, als het niet wat beter met me gaat, ja, wat heb je er dan eigenlijk aan dat geloof? Direct verzekerd, direct resultaat, zegt de reclame. De adventstijd zet er een streep door. In de adventstijd leren we met elkaar actief wachten. Om te hopen. Luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. En in alle strijd en donkerheid om ons heen en in ons hart vasthouden aan Gods woorden. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste die heel uw leven, weet u het? Die heel uw leven, van het begin tot het eind, met alle voor- en alle tegenspoed, omvat. Het is een groot gevaar dat gelovig wachten bedreigt. In de brief aan de Hebreeën lezen we over mensen die het wachten opgeven. Ze laten het erbij zitten. Ze staan niet meer hoopvol in het leven. Zien niet langer uit naar de nieuwe morgen. De gemeente, juist daaraan is in onze tijd zo'n geweldige behoefte. In deze wereld. Hoeveel Nederlanders om ons heen zijn niet op zoek naar zin en betekenis en leven dag in dag uit met de geweldige angst dat hun leven toch niet ergens zinloos zou zijn. En daarom is er zo'n behoefte aan hoopvolle mensen. Mensen die het eerlijke verhaal vertellen. Mensen die weet hebben van de belofte. Mensen die Christus kennen en die hem verwachten. Die niet met allerlei successtories komen. Maar die laten zien, terwijl het duister zo donker om hen heen kan grijpen, dat ze hoop en moed hebben. Omdat ze Christus verwachten. Mensen die het de kinderen en de jongeren voorhouden. O ja, nu is het nog zo donker. Het lijkt wel als of alles minder wordt in de wereld. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Al is het wellicht nog nooit zo duister geweest als op dit moment. En in het achterliggende jaar. Maar zo is het niet. Het gaat de goede kant op. De nacht is ver gevorderd en we merken het. De morgen niet meer ver. Want God heeft ons zijn Zoon gegeven. Als kind in de kribbe. En nu weet ik zeker dat mijn bestaan niet vervallen is aan het duister en aan de wanhoop. Zijn koninkrijk zal komen. Daar klamp ik me aan vast. En ik zoek het in zijn Zoon. De Duitse verzetsman en dominee Dietrich Bonhoeffer, die schrijft in 1944, de laatste dagen van 1944, een veelzeggend gedicht, een gebed voor zijn jarige moeder en voor zijn verloofde. Zelf zit hij in Berlijn, in de gevangenis van de gevreesde geheime politie, waar gemoord wordt en gefolterd. En elke dag kan het ook met Bonhoeffer gedaan zijn. Het is de tijd dat tegelijkertijd moeten zich realiseren dat geallieerde vliegtuigen boven de hoofdstad vliegen en de stad met bommenregens verpulveren. De duisternis is tastbaar aan alle kanten. Maar Bonhoeffer die schrijft iets anders. In zijn gebed klinkt geen moedeloosheid door, maar hoop, verwachting. In de diepte, in de nacht, ligt Gods belofte op. En dan mag je als klein, zwak en kwetsbaar mensenkind doorgedragen weten. Het is het doorleven van Psalm 130. Als Bonhoeffer schrijft: in goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons. Immanuel. God is met ons. Des avonds en des morgens is zeker met ons. Elke nieuwe dag. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we willen de Heere danken en met en voor elkaar bidden. In onze voorbeden willen we bidden voor vrede op deze aarde. Bidden voor de vorming van een nieuwe regering. We willen in ons gebed ook onze verbondenheid aan het werk van dominee Vogelaar in Indonesië tot uitdrukking brengen. Door concreet ook te bidden. Ook voor zijn komst naar Nederland. We bidden voor zuster Anneke van de Luiden. Bidden om herstel. Na een val op haar gezicht. En we danken ook voor de geboden hulp die zij heeft ontvangen. Zullen wij de Heere danken en met en voor elkaar ook bidden. Heere onze God, we danken u voor het licht van de belofte. En bidden u tegelijkertijd om kracht. Om actief te kunnen wachten. Om daarvoor de kracht en de moed en de energie te hebben. Ook als het duister zo donker om ons heen grijpt. Dat we het kunnen uithouden in het spanningsveld van het nog niet en de nieuwe morgen die weldra zal aanbreken. Help ons genoeg te hebben aan uw woord en belofte en mag de glans ervan opgemerkt worden in ons bezig zijn deze wereld, in deze wereld, deze week. Dat het bij ons op zal vallen dat we anders in het leven staan. Dat we hoopvolle mensen zijn. Dat er licht is. Eeuwig licht. Mogen wij in onze voorbeden bidden voor allen voor wie de levensweg moeilijk is. Het kan verdriet groot worden en een lege plaats ons aangrijpen, juist ook deze dagen. Gedenk daarom alle verdrietigen. Weet ons verbonden met Anneke, wilt u haar nabij zijn? Dank voor de hulp die ze heeft ontvangen. Wilt u ook in het verdere herstel alles geven wat nodig is? Mogen wij haar omringen met onze gebeden en mag zij zich erdoor gedragen weten. Heren, wij bidden voor dominee Vogelaar in Indonesië. En we danken u voor de voorspoedige overgang van Palopo naar Makassar. Makassar, dat ook op Sulawesi ligt. We bidden u voor een goede periode van verlof en de ontmoetingen, ook hier in Nederland, die gepland zijn. Mag het zegenrijk zijn, mogen we elkaar door versterken en elkaar bemoedigen. We danken u dat u het wonderlijk hebt geleid, dat ook het werkvisum op tijd verleend kon worden om terug te keren. Heere, dat de paspoorten ook op tijd beschikbaar waren op het immigratiekantoor. Goede God, dank u wel voor uw zegeningen ook daarin betoond. En wilt u al het werk ook zegenen. Heren, wij bidden voor ons land en volk. Als er een nieuwe regering gevormd moet worden. Dat wij ook mogen zien dat christelijke waarden en normen zichtbaar zullen blijven. En dat ook eerbiediging van uw wil daarin zal doorklinken. Help onze regering, nieuw te vormen regering, het goede te zoeken voor ons land en volk in afhankelijkheid van u. Heren, wij bidden voor zoveel plekken in deze wereld waar wapengekletter is. waar gevochten wordt, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar bevolkingsgroepen worden weggezet, waar antisemitisme hoogtij voert, waar volkeren bedreigd worden, daar waar genocide is. O goede God, wij realiseren ons dat het ook de tekenen zijn van de tijden ons voorspeld en dat het einde nog niet is. En mogen we in het bijzonder bidden om vrede voor Jeruzalem. Vrede voor Israëlieten. Voor Palestijnen en Arabieren. Voor de heidenen rondom. Laat uw volk niet in de steek. U zult uw volk verlossen. We hebben het vanavond nog gelezen. Heren, wij dragen elkaar zo aan u op. Bidden in het bijzonder ook voor onze tieners, voor onze jongeren, misschien wel omringd door 1000 vragen. Heren, als er dan geen antwoorden zijn, wilt u het dan maar zo maken in ons leven dat die onverdraaglijke vragen door ons niet langer gesteld hoeven te worden. Goede God, hoor ons als we aan de avond van deze dag met uw kerk en in verbondenheid met de geschiedenis van de kerk samen bidden, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons. Met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons. Wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, u wordt in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw liefdegaven. Twee collectedoelen, kerkbeheer en stichting gaven, van harte bij u aanbevolen. Gaven kunnen thuis worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. Ons slotlied, gekozen uit Weerklank, lied 114, verwacht de komst des Heren. En wij zingen dat lied in zijn geheel. gaat dan van hier in vrede en met hoop met u meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.